Ik wil graag vragen dat de kinderen van groep 7 en 8 en alle die er nog in die onderste groepen zitten, en die zitten toevallig nog hier, dan mogen ze allemaal naar je eigen samenkomst boven. Dus dat mag op dit moment. En John Boekhout, die vanochtend met ons het woord zal doen, heeft gevraagd of deze ochtend Psalm 139 in het geheel willen lezen. En Miranda die gaat het ons voorlezen.
Heer, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het, als ik zit of sta. U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong, of u, Heer, kent het ten volle. U omsluit mij van achter en van voren en legt uw hand op mij. Wonderlijk zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven. Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen? Hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel? U tref ik daar aan. Lag ik neer in het dodenrijk? U bent daar. Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden. Al zei ik, laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in nacht, ook dan zou het duister voor u niet donker zijn. De nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. Toen ik in het verborgen gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Alles werd in uw boekrol opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Hoe rijk zijn uw gedachten, God, hoe eindeloos in aantal, ontelbaar veel, meer dan een zandkorrel zijn. Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u. God, breng de zondaars om, weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten. Ze spreken kwaadaardig over u. Uw vijanden misbruiken uw naam. Zou ik niet haten wie u haten, Heer? Niet verachten wie tegen u opstaan? Ik haat hen zo fel als ik haten kan. Ze zijn mijn vijand geworden. Doorgrond mij, God, en ken mijn hart. Peil mij. Weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga. En leid mij over de weg die eeuwig is.
Dankjewel. We gaan de collecte op dit moment doen. Na de collecte zal John het woord brengen. En de collectes, de eerste is voor de gemeente. De tweede is voor de gemeenteopbouw. En ondertussen zal de band iets heel moois ten gehore brengen. Ik wil graag met jullie een zegen bidden. Dank u wel, Hemelse Vader, dat we zo mogen ons mogen openstellen voor de woorden die u tot ons te zeggen heeft. En Heer, we willen bidden dat John zo gezegend wordt door uw Heilige Geest. Dat u hem vult met de woorden die u hierdoor wilt laten klinken. Zo mogen je zegenen. In de naam van God de Vader, zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. Amen.
Goedemorgen. U weet niet half hoe jaloers ik ben. Wat een gebouw. U weet dat ik uit Noord kom, regenboog, die nu naar Zuid is. Dus het voelde heel apart om weer die oude route te fietsen hierheen. En ik was wat verbaasd dat er zoveel parkeerplek nog over was. U komt altijd op het laatste moment, hè? Ja, het is echt prachtig. Er is nu een gewoonte aan het vormen dat ik één keer per jaar bij mag zijn en wordt dit jaar doorbroken. Ik kom twee keer. En vanmorgen doen we dan de eerste helft van de preek, want we hebben avondmaal. En dan volgende maand, een bezendingszondag, dan doe ik het tweede deel van de preek. Is dat goed? Ja? Oké. Marleen? Akkoord. Ik kom heel graag vanwege met name de saxofoon. Maar dat is nu zo mooi als ik het vind, gecompenseerd door niet alleen een geweldige natuurlijk het combo, maar u weet niet wat u ontvangen hebt als gemeente. Ik heb nou het blad ook al gauw gepakt. En ik heb me door zitten kijken. En wat is het leuk om die vernieuwing aan te brengen. Hè? En ik hoorde zo wat in de gesprekken waar u nog over aan het puzzelen bent. Ik zal dat nou niet allemaal benoemen. Maar ik hoop dat de Heere u zegent op deze plek. Op zo'n manier dat velen daardoor gezegend worden. En nu is het allemaal geregeld waar u op terugkijkt. Maar boven het menselijk geregel wat God doet is zoveel meer, hè? En dat meerdere komt nog. Dus ik ga met u meebidden. En ik heb hoge verwachtingen. Als wij met elkaar Gods woord openen, dan doen we dat ook omdat we... Het is altijd op zondagmorgen dat als je Gods woord opent, verwacht je dat God ook spreekt. En het zit een deels natuurlijk in het boek zelf. Daarom zeggen wij, de eredienst gaat centraal om God die spreekt. Daarom hebben wij ook, zo mooi als het podium is en het gebouw, hebben we toch de kansel, hoe bescheiden die ook is, hebben we centraal staan. God is het die ons ontmoet. En wij reageren daarop toch, en dat is ons als evangelischen op het hart geschreven, wij reageren daarop met overgave. En als ik dan Psalm 139 uitkies, en ik wil met u op zoek gaan naar het thema voor deze en voor de volgende keer, dan moeten we eerst kijken of het wel klopt als we gaan praten over overgave. En als je een psalm bekijkt, en u heeft hem net gehoord, met de declamatie van Miranda, waar zit je? Dankjewel. Ik weet niet of het tot u doordrong, maar er zijn vier coupletten in deze psalm. Eerste couplet is eigenlijk een jubelgedeelte. God is alwetend. Maar tweede, waar je over zou willen jubelen, God is alomtegenwoordig, moet je in de mineur doen. En ik weet niet welk instrument dat het beste kan. Maar als je het zou zingen met elkaar, is het tweede couplet een totaal andere teneur. Derde couplet is weer een jubel over God die ons geschapen heeft. En het vierde couplet, Miranda, je kan het niet eigenlijk fout doen. Ik haat hen! Wie? Nou, dat is helemaal niet meer evangelisch, hè? En daar gaan we de volgende keer zeker over praten met elkaar, als we over de zending gaan hebben. Maar deze psalm, die laat al zien dat er bergen zijn en dalen en weer bergen en dalen in het leven van David, is dat hier verwoord in 4 coupletten, in 2 in majeur, 2 in mineur. En dat heeft dan te maken volgens mij met overgave. En zo zitten we bij elkaar. En ik wil u meenemen, niet met een appel dat we moeten groeien in overgave, maar dat we nadenken over die groei in overgave. Dat daar ups en downs in zitten. En zo komen we zondags bij elkaar en we verwachten God die tot ons spreekt. Waar we ook zijn in de relatie met Hem. Nou, ik ga u het laten zien. Dat als je in het begin van deze psalm, dat is vaak het thema bij een psalm. De eerste vers. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Feit. Belijdenis. Maar als daar 3 coupletten, voordat je aan het eind komt, ook een belevenis met ups en downs is, dan kom je aan het eind met doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Toets mij en ken mijn gedachten. Zie of er mijn heilloze weg is en leid mij op de eeuwige weg. De psalm begint met dus iets wat klopt. Maar dan blijkt dat dat niet altijd onze ervaring is. Want als die eindigt met een uitnodiging, ken mij, doorgrond mij, dan is het alsof iets wat waar is, pas aan het einde van die psalm ook waar mag zijn in mijn eigen leven. God die ons kent, wij die zeggen, u mag mij kennen. God die ons doorgrondt, dan zeggen wij, Heere, wilt u mij alstublieft doorgronden. Daar zie je overgave in die groeit aan iets wat waar is. Overgave die groeit in onze persoonlijke wandel met God, die emotioneel diepten kent, die positief en negatief zijn. En die overgave heeft met beide aspecten te maken. Dat woordje, Heere, gij kent mij. Ik weet niet of u dit wel eens gehoord en onthouden hebt. Komt meer dan 600 keer voor in het Oude Testament. Dat woordje kennen, God kennen, gaat niet om informatie, maar het gaat om relatie. Een van de meest aparte teksten waar dat woordje voorkomt is in Genesis 5. Waar dan Adam kende Eva en er werd een kind geboren. Dat is geen informatie hebben over Eva. Daar zit een diepte in van kennen waar diegenen onder ons die getrouwd zijn van weten. Wat kun je elkaar op een diepte kennen? Een innigheid, een eenheid. God kent ons zo. En het tweede woordje, doorgronden. Leuk als je dat bestudeert door het Oude Testament heen. Dan kom je bijvoorbeeld bij Jozua tegen dat de verspieders doorgronden het land. Dat is informatie verzamelen. Dat is verkennen. En dan laat de woordkeus zien dat God die ons kent, doet het op een innige manier. En God die ons kent, is continu met ons bezig. Dus als we gaan praten over God die ons kent, God die ons doorgrondt, en dat gaat toe naar overgave, moeten we ons zowel op Hem richten als ook op onszelf. Hij is met ons bezig. Op een ontzettend persoonlijke manier. Al voordat we wakker werden. Hij weet, nou, waar denkt God aan? Waar is hij mee bezig? En dan zie je een psalm, die wordt op diverse manieren, met stijlfiguren, wordt het dan dichterbij gebracht. Het thema hier, die groei aan overgave aan God, heeft alles te maken met hoe dat in deze psalm als een groei wordt weergegeven. Ik lees het nog eens met u en ik doe het uit de NBG, is dat goed? Gij kent mijn zitten en mijn opstaan. Ziet u die tegenstelling? Zitten en opstaan. Stel je belt naar een bedrijf, je moet iemand hebben. En dan krijg je, na 3 keer doorverbonden te zijn, krijg je de juiste afdeling. En dan klinkt het, hij is niet op zijn plek. Wanneer wel, weten we niet. Kunnen we u nummer noteren of nog erger, belt u maar terug. Dat zitten en opstaan heeft te maken met dagelijkse handelingen. Maar wat die collega niet weet, is, gij verstaat van verre mijn gedachten, waarom iemand is weggegaan, wat hij is gaan doen.
En daarmee zegt eigenlijk David, die dingen die ons dagelijks bezighouden, waar anderen weet van hebben, God weet wat wij bij alles wat wij doen denken. Waarom wij doen wat wij doen. En dan gaat hij een stapje verder. Gij onderzoekt, weer twee uitersten, mijn gaan en mijn liggen. Gaan heeft ook met die dagelijkse activiteiten te maken. Maar liggen heeft juist te maken met het loslaten van. En ik denk dat er maar één is, nou, misschien mijn zoon ook, die mij kent in mijn liggen. Op het moment dat je niet bezig bent met van alles en nog wat, maar dat je bezig, dat je het loslaat. Dat je zelfs dus dromen of wakker kunt worden van nachtmerries. Waar je praat in je slaap, waar je dingen zegt die een andere... God, andere mensen kennen je maar heel weinigen. Met al mijn wegen is God vertrouwd. David zegt als het ware dat met hoe wij elkaar ook kennen als mensen, wat we weten van elkaar, er is er één die ons veel meer en veel persoonlijker en veel inniger kent. Er is geen woord op mijn tong, of zie heren, gij kent het volkomen. Mijn vrouw en ik hebben dat. Zij heeft meer woorden nodig dan ik. Maar, ja, nou is dat herkenbaar, denk ik. Maar dit is ook herkenbaar. Ik denk dat ik met niks zeggen begrepen word. Hoe was het vandaag? Goed. Heel goed. Weet je, dan is het al klaar. Maar er zijn momenten dat deze man begrepen wil worden. Dan denk ik nog steeds met een paar woorden dat zij alles snapt. En wat een teleurstelling als ze dan niet meteen pakt wat ik bedoel. Toch? We zijn zo onrealistisch, die lijken op mij. En die behoefte is er toch. Dat is ook toen wij op een bepaald moment knielden bij een altaar en wij elkaar trouw hadden beloofd, ging het niet alleen in onze relatie op van ik heb jou lief, maar vooral ik wil dat jij mij lief hebt. En daarachter zit niet alleen we kennen elkaar en we willen elkaar beter leren kennen, we willen gekend worden. Toch? Wat is dat mooi als je in je huwelijk een vriendschap hebt die verder gaat dan wie ook. En dan hebben we David hier aan het woord, die niet één vrouw, maar meerdere vrouwen had. U kent het Oude Testament. Met één man, meerdere vrouwen, David was daar een voorbeeld van. En dan op een bepaald moment zegt David, als zijn vriend Jonathan is overleden, ik heb jou lief gehad, boven de liefde van mijn vrouwen. En ik denk, David, dat is een emotioneel mens. Laat in de psalmen, maar op andere plekken laat hij het zien. En vooral daar bij het overlijden van Jonathan. Wat een diepe behoefte het is die je vindt in je huwelijk, maar niet altijd zo vindt in je huwelijk. Die je vindt in vriendschap, maar niet altijd zo in vriendschap. Maar dat drijft ons in onze relaties, toch? Daar zit ook, denk ik, de meeste pijn. Hier jubelt David nog, want hij spreekt over God die hem zo kent. En als je dan de woorden pakt, gij omgeeft mij van achteren en van voren, gij legt uw hand op mij. Ik denk daarbij aan onze zoon, nu niet meer, maar toen hij 5, 6 jaar jonger was, dan was er iets gebeurd op het plein, of hij was gevallen, komt hij binnen en denk je van, zeg het nou. Maar nee, het is naar je toe hollen en dan armen om je heen en huilen. Dat is die overgave, hè? Daar zijn geen woorden voor nodig. Dat doet een kind. En het aparte met kinderen is, zo apart is dat niet, we weten niet beter, dat het huilen steeds minder wordt. Hè? Maar met huilen is je laten kennen bij een ander. Je laten kennen bij een ander. aanraken. Iemand die je mag aanraken. De vreugde van een ouder, de veiligheid van een ouder. En dan op een gegeven moment wat afstand houden, niet aanraken. Wij worden zo vaak teleurgesteld in juist die meest innige momenten, dat een mens op een gegeven moment een klein kokonnetje om zich heen bouwt. En juist als je dan weer een verkering heet dat dan, vriendschap heet dat, als je dat weer openmaakt, dat kokonnetje, dan laat je waar je zelfs je ouders wat buiten gelaten hebt, laat je weer medemensen toe en die ene. En lieve mensen, wat is dat diepgaand? Want dat is een behoefte bij ons mensen, om gekend te worden. Van kinds af aan. Wat je bij je ouders vindt, wat je bij je vrienden, bij je partners gaat vinden. En David, die spreekt hier uit zijn ervaring met hoe daar een cadans in zit, hoe daar meer en minder in zit, in fasen in zit, hoe er pijn in kan zitten. En zegt hij, er is er maar één bij wie ik uithuil. Mag ik het zo zeggen? En altijd weer, en dat is bij God. Daar zit een stuk overgave in, wat hij laat zien. Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven. Ik kan er niet bij. En ik kijk de zaal rond. En ik zie heel veel mannen, vrouwen die bij elkaar horen hier zitten. Er zullen ook vriendschappen onder ons zijn. Wij weten uit eigen ervaring waar David het over heeft. En wat ons bindt met elkaar als evangelischen, is dat wij zeggen, hoezeer we in elkaar ook zoeken begrepen te worden, er is er één die ons meer begrijpt dan degene die ons het meest lief is. Toch? De Heere God. En dan is voor mij de vraag, en lukt het ons om ons aan hem te geven? Om ons over te geven? Om ons bij hem te laten kennen? Dan heb ik het niet over het afsluiten van de dag of het begin van de dag en die stille tijd. Dan heb ik het over de kwaliteit. Is onze relatie met hem zodanig dat wij ons doorlopend aan hem overgeven, dat wij groeien in die overgave aan hem. Het is heel vaak zo dat juist vanuit daar waar de pijn is, in medemenselijke relaties, dat het verdiept wordt naar God toe, toch? En niets menselijks is ons daarin vreemd. Davids verhaal kennen we. U kent uw eigen verhaal. Maar David gaat ons dan voor en wij zingen mee. Hij heeft een lied gemaakt wat Gods geest heeft geïnspireerd. En de inspiratie wil zeggen dat het niet alleen betrouwbaar is. Dat zijn bij verhalen feitelijke aspecten die ons wel aanspreken. De Bijbel is Gods woord. Maar inspiratie wil zeggen, het is relevant. Wat God toen zei, zegt hij nog steeds ook tegen ons. Nou, het leuke, wij noemen ook een psalm Gods woord, toch? Maar is God aan het woord? Wat bedoelen we als we zeggen deze psalm is Gods woord? God is niet aan het woord. Wie is aan het woord? David. Tot wie spreekt hij? Tot God. Dus als wij zeggen dit is Gods woord, bedoelen we niet God is aan het woord. Maar wat bedoelen we dan wel als we zeggen dit is Gods woord, geïnspireerd door Gods geest? Ja, nu zit u mij aan te kijken alsof ik nu het antwoord moet geven. Nou, goed evangelisch nadenken is helemaal niet verkeerd. Wat bedoelen wij? Als God dit geïnspireerd heeft, heeft hij een antwoord aan hem. Een lied over die relatie met hem. Wat tot God gezongen wordt, heeft hij geïnspireerd, zodat wij dat mogen nazingen, toch? Met inspiratie van 150 van deze liederen hebben wij een kanon van een liedbundel. Deze mogen gezongen worden. En wij evangelischen hebben dat wat minder in de gaten dan een paar deuren verder, toch? Waar ze al dan niet berijmd wel allemaal steeds gezongen worden. En als wij dat zingen, laten we vaak delen weg. We laten het vierde couplet laten we weg. Ja, toch? Moet je eens kijken in de bundels, die dan meer evangelisch zijn. Het vierde couplet is weg. Ik haat hen met volkomen haat. Kom terug over een paar weken, dan gaan we het daarover hebben. Maar vanmorgen gaan we het hebben over het tweede couplet, wat ook niet in de majeur geschreven is, maar in de mineur. Moet eens kijken, als wij het praten over groeien in overgave aan de God die ons kent, die ons door en door kent, laat David zich steeds kennen. En hij gaat daar iets over vertellen wat God heeft geïnspireerd. En dit is ook iets voor ons om na te zingen. Waarheen zou ik gaan voor uw geest? Waarheen vluchten voor uw aangezicht? Hij wil weg. Of bedoelt hij hier, dat gebeurt in mijn leven. Soms dan drijf ik weg. Is vluchten voortgedreven worden weg van God door de omstandigheden, door de tegenstand? Als je met name in relaties met kinderen, met echtpaar, als je moeite hebt, dan is het niet altijd ook meteen innig met God. Soms is het zelfs zo dat als de christenen onderling problemen hebben, dat we wegdrijven van God, toch? Het is zo met elkaar verbonden. En hier zie je David, wat zou de reden zijn waarom? We weten dat hij meermaals moest vluchten, maar vluchten van God? Ja, vluchten van Saul. Ja, vluchten van Absalom. Maar vluchten van God, weg van Gods aangezicht. Hier, dan wordt het weer echt als een dichter, weer in tegenstellingen verder uitgewerkt. Steeg ik ten hemel, gij zijt daar, of maakte ik het dodenrijk, wat in het Oude Testament beneden is. Dus hoog en laag, hoe ver ik weg wil, en wil ik daar blijvend zijn, mijn bed, mijn sponde, gij zijt daar. Nam ik vleugelen van de dageraad, ging ik wonen, blijvend, aan de uiterste der zee. Ziet u de tegenstelling? Hier, dageraad is oosten, ook in Israël. En uiterste der zee is westen. Dus oost, west, hoog, laag, langdurig, weg van God. Ook daar zou uw hand mij geleiden, uw rechterhand mij vastgrijpen. Wat zegt hij hier? Dat er tijden zijn dat hij zich helemaal niet laat kennen door God. Dat hij het niet wil dat God hem kent. Duisternis mogen mij overvallen. Dan is de nacht een licht om mij heen. Vind je dat fijn of vind je dat niet fijn? Als je weg wilt van God. Mijn vrouw zei voor haar bekering, zei ze, dan fietste ik wel eens naar mijn werk. En dan dacht ik, oh help, als er een God is, dan weet hij wat ik denk. Bah. En denken we daar wel eens over na als christen? Na onze bekering. Als God alles weet wat er in ons omgaat, zegt u dan, heerlijk. Er zijn er onder ons die gewoon door de motions, zeg je in het Engels, door de dingen die horen heen blijven gaan en alles mee blijven doen, maar het hart is zo dicht. God komt zo weinig dichtbij de buitenkant. Maar sommigen van ons hebben niet zo'n hartstuk, maar zijn gewoon druk. Dan hoeven we niet over vluchten te praten, maar over vluchtig. Het leven gaat niet diep met God, omdat we niet de rust de tijd nemen om ons te laten kennen. Maar daar waar het afgesloten is, langdurig mijn bed gemaakt ver weg van God. Sommigen komen dan niet meer in de kerk, anderen blijven komen in de kerk. Maar er is iets waar je niet meer bij komt. En waar God ook niet bij komt. Dit is geïnspireerd door Gods geest. Toen David dit zong, omdat het ook bij ons 3000 jaar later nog precies zo is. En wij mogen zo tot God gaan. En dan tegen hem zeggen, Heer, ik ben al zo lang bij u weg. Als het gaat om die hele diepe, soms pijnlijke dingen. Maar u bent er toch. Sommigen van ons die hebben zich echt afgewend van de Heer. En die kijken terug op die periode en zijn zo blij dat ze terug zijn. En u weet uit die ervaring. Wat is het wonderlijk, hè? Daar waar anderen je in de steek zouden laten, heeft hij ons nooit in de steek gelaten. U kent die mooie tekeningen waar je twee voetsporen in het zand ziet en plotseling één voetspoor. En er wordt bijgezegd, dat is God die met ons gaat. Hoe komt het dan dat er op een gegeven moment maar één spoor is? En dan zeggen ze, kijk dan dieper. Dat zijn diepe afdrukken. God heeft ons daar gedragen. Maar het gekke is, als hij dat doet, weet je dat vaak niet. Als je denkt dat je alleen gaat zonder hem. Hij is er altijd. Dus als wij praten over de alwetendheid van God. En we praten over de alomtegenwoordigheid van God. Dan in beide gevallen hebben we het over God is dichtbij. zelfs als wij ons niet meer laten kennen. Toch? Mijn vraag vanmorgen is heel eenvoudig. Als we het hebben over overgave aan de God die ons kent. Wat doen wij in onze kleine bijdrage aan onze relatie met God? Aan groei in die overgave? Hoe kunnen wij ons meer en meer laten kennen? En vanuit deze psalm zijn er geen tips, zijn er geen trucjes, zijn er geen knoppen waar je op kunt drukken. Het wordt gewoon als een feit verteld. Hij kent ons door en door. Hij doorgrondt ons. Hij kent ons als geen ander. Er is geen woord op ons, lieve mensen. Er zijn geen woorden. U kunt soms de woorden niet vinden voor wat u wil zeggen, toch? En er is er één die weet wat we willen zeggen. Er is er één die zijn handen op onze schouders wil leggen. Ons op schoot wil nemen, mag ik dat zelf zeggen? Bij wie we ons mogen laten kennen. Als u iemand bent die vooral vluchtig en druk is, dan is het impliciete appel: stop. Stop wat vaker. Laat u vinden. Als je nou een zomer hebt gehad van vakantie, en het is een vakantie van verstrooiing geweest, maar niet van ontmoeting met God, pak die draad op voordat het seizoen en de drukte weer begint. Als er onder ons zijn die eigenlijk dingen verborgen houden en zo vluchten weg van God. Hij weet alles. Hij weet ook waarom u het deed. Waarom u het niet hebt gedaan. Hij weet wat u erbij voelde. Hij weet wat anderen voelden. Hij weet alles. En hij wil zijn hand op ons leggen. En hij kent al de woorden voordat ze maar uitgesproken zijn volkomen. Als we met elkaar het avondmaal gaan vieren. Hij weet alles. Hij wist het al 2000 jaar voordat u en ik het deden en dachten. Toch? En wat heeft hij gedaan aan het kruis van Golgotha? In het eeuwige offer zijn de zonden die toen nog toekomst waren, zijn allemaal op Christus gelegd. Net als de zonden die toen al gebeurd waren. Allemaal op Christus gelegd. En God wist precies waarvoor zijn zoon stierf. Hij kent ons bij name, al van eeuwigheid her. Als we avondmaal vieren, weet hij ook wat er volgende week fout gaat. En wat is de boodschap? Hij houdt van ons. Toch? Die overgave aan hem vieren we juist bij brood en bij wijn als we gefaald hebben. Laat u kennen als we avondmaal vieren. Laat u kennen. Amen. Zo kort bidden met elkaar. Heer, u heeft als geen oog voor wat wij voelen en wat wij denken, wat ons drijft, meer dan wij onszelf kennen. Wij komen tot u als echtgenoten, als ouders, als kinderen, als buren. We hebben allemaal relaties waar we iets uithalen, waar we wat instoppen. Maar Heer, de relatie met u, wat gaat die boven alles? En wat gaat die dieper dan wat ook? En Heer, ook daar zijn ups en downs. En we danken u dat u door uw Heilige Geest David hebt geïnspireerd om te schrijven en dat er herkenning is voor ons. En dat we zo mogen komen tot u. Zo eerlijk als u wilt. Zo mogen wij komen. Heere, help ons in deze week die voor ons ligt. Help ons in de viering van deze maaltijd. Om ons te laten kennen meer en meer door u die ons kent. In Jezus' naam. Amen.